De kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Voets. En de schriftlezing in deze dienst is uit Handelingen 9. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten, volgende week zondagsmorgens proponent E. Kroneman uit het Harde en 's avonds dominee van de Wind. De collecte vanavond, de eerste is voor de diaconie bestemd voor de stichting De Hoop en de tweede is voor de kerk. Collectezakken staan opgesteld bij de uitgang en de luisteraars thuis kunnen digitaal geven. De voorzang vanavond is het eerste vers van Psalm 23. De God des Heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we lezen straks in Handelingen 9 dat Paulus, Saulus, tegen de volgelingen van de Heer Jezus briest van dreiging en moord. Tegen de achtergrond daarvan zingen we van die vervolging door de vijanden van de Heer van zijn kerk uit Psalm 59 en daarvan de verzen 1 en 10. Red mij, o God, uit vijands handen. En vers 10, ik zal, omdat gij in bange dagen mijn toevlucht waart van u, gewagen van u spreken. Vers 1 en 10 van Psalm 59. Gemeente hier in de kerk, gemeente thuis, laten we in verbondenheid met de kerk van de eeuwen ons geloof belijden. Daarna gaan we met elkaar zingen van Psalm 99 en daarvan het vierde vers. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Het vierde vers van Psalm 99. Gemeente, in verbondenheid met de kerk der eeuwen belijden ons geloof met de woorden: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Gemeente thuis, gemeente hier, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze woorddienst. Laten we bidden. Heren, levende God, u bent die spreekt. U bent het die het zij laat er licht zijn en het werd licht. Waar u spreekt, heren, daar gebeurt het een en ander. Daar blijft het niet hetzelfde. En vanavond roept u ons rondom de geopende Bijbel. Het zij dat we hier in de kerk zijn, het zij dat we thuis meekijken en luisteren. Dat is de weg, dat is het middel. Dat woord van u. Waardoor u en waarmee u met ons in contact treedt. Dat woord van u, daar weet u alles van, Heilige Geest. U bent het geweest die de Bijbelschrijvers hebt geïnspireerd om de gedachten van God in mensengedachten te brengen. En dat te laten opschrijven. En wij mogen het lezen, ook vanavond. Wat is dat bijzonder, heren, dat u zichzelf bekend maakt. Dat u daar de Heilige Geest voor gebruikt, dat u de verkondiging daarvoor inzet. U openbaart zich. U maakt bekend wie u bent en wat u doet en wat u doen zal. En wij vragen u, maak u vanavond ook uzelf bekend aan jongeren en ouderen, aan kinderen. Dat we u leren kennen, dat we onszelf leren kennen. U weet wat we daarbij nodig hebben. Heilige Geest, wees erbij. Dat we niet alleen woorden horen, maar dat die woorden ook beslag op ons leven leggen, ons raken. En waar nodig ons kraken, ons troosten, ons bemoedigen. Breng uw woord in ons. Zodat we als kind, als jongeren, ook als ouderen ons door u aangesproken weten. Heren, laat het in deze dienst om u draaien. Geef dat we vandaag, nu we voor de tweede maal uw woord mogen horen, dat het ons toerust voor de dag van morgen. We danken u, Heren, dat u spreekt. geef ons een opmerkzaam hart. En dan weet u wat ons daarin kan belemmeren. Want we zitten en we staan hier vanavond niet blanco. En we luisteren ook niet blanco. U kent ons. Kom dwars door alles heen ons leven binnen. En maak uzelf bekend. Tot onze vertroosting en tot verheerlijking van uw heerlijke naam. Heere, u hebt ons niet nodig om God te zijn. En toch, het is uw keus. Met mensen in contact te treden en uzelf te verheerlijken. In het trekken en in het zaligen van zondaren. Zorg zo voor uw eigen roem. We bidden het u. Tot roem van uw heerlijke naam, om Christus wil. Amen. Gemeente, zoals gezegd, staan we vanavond stil bij een gedeelte uit Handelingen 9. We lezen met elkaar de versen 1 tot en met 9. Hoofdstuk 9 staat tussen 8 en 10 in. Dat is natuurlijk logisch. Maar ik wil daar ook mee zeggen, in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 10 gaat het over niet-Joden die geconfronteerd worden met het evangelie. En in hoofdstuk 9 gaat het over een Jood die met het evangelie in aanraking komt. En die wordt getrokken en geroepen om voor niet-Joden apostel te gaan worden. Zei dat op een later moment. Handelingen 9, vanaf vers 1. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen. Opdat, als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien. En at en dronk hij niet. Tot zover de schriftlezingen. Het gevolg van wat we hier gelezen hebben, gemeente, daar gaan we van zingen. Met Psalm 17. Daarvan vers 3 en vers 4. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat komt ervan bij Paulus, Saulus. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, en vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar. De versen 3 en 4 van Psalm 17. Gemeente, het woord zal u vanavond bediend worden uit Handelingen 9. We staan met elkaar stil bij de verzen 1 tot en met 9. En ik schreef als thema boven de preek: ontmoeting met Jezus. Ontmoeting met Jezus. Ik moest denken aan de middelbare scholieren die niet met de bus naar school toe gaan, maar die met de fiets naar school gaan. Ik stel me zo voor dat de middelbare scholieren, dat die dan met elkaar afspreken: daar en daar ontmoeten we elkaar. Daar spreken we af. Van daaruit gaan we met elkaar op weg naar school. En dan, logisch, dan heeft iedere fietsgroep deelnemer natuurlijk zo zijn eigen aanvliegroute. Dat is net waar je woont. Ieder heeft een eigen aanvliegroute. Dat is verschillend. Maar je komt op een punt waar je elkaar treft. En van daaruit ga je samen richting school. Gemeente, daar wil ik het vanavond eigenlijk met u en jou over hebben. Het gaat vanavond over de ontmoeting die Saulus heeft met de Heer Jezus. Daar gaat het vanavond over. Dat de Heer Jezus en Saulus samen op weg gaan. Saulus die begint aan een weg achter Christus aan. Het is een hele bekende geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen. Al had ik aan u en jou vooraf gevraagd: ken jij een geschiedenis uit de Bijbel waar het gaat over bekering? Dan weet ik bijna zeker dat de meesten van ons zouden hebben verwezen naar het Bijbelgedeelte van vanavond. Als je met jongeren en ouderen in gesprek gaat over het thema bekering, dan hoor je nogal eens zeggen: bekering, dat is nogal wat. Dat gaat niet zomaar. Misschien zegt u dat ook wel vanavond. Moet je eens kijken wat er bij Saulus gebeurt. Hij hoort een stem en hij valt op de grond. Een licht wordt gezien. Nou, allemaal heftig. Zie je wel? Bekering, dat is niet niks. Dat gaat niet zomaar. Misschien moeten we daar even wat op doorredeneren met elkaar. Gemeente, als dat zeggen: oké, bekering, dat gaat niet zomaar. Wat bedoelen we dan eigenlijk? Wat bedoel je nou eigenlijk te zeggen? Als je nou aan jou gevraagd wordt: joh, jij gaat elke zondag naar de kerk, kan jij nou eens uitleggen wat bekering is? Wat zouden we dan zeggen als dat morgen wordt gevraagd aan ons? Wat is bekering? Je zou het misschien wat vereenvoudigd kunnen zeggen: bekering, dat is onder andere dat je Jezus ontmoet in je leven. Met alle gevolgen van dien trouwens. Want bekering heeft te maken met ontmoeting. Bij elkaar komen en dan samen op weg gaan. Samen aan de wandel. Zomaar een suggestie om het woord bekering wat dichterbij te brengen. Gemeente, daar willen we het vanavond met elkaar eens over hebben. En daarvoor kijken we naar het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. We hebben de Bijbel open gedaan in het boek, zoals we dat noemen, het boek Handelingen van de Apostelen. Neemt u het me kwalijk als we daar misschien een draai aan geven en dan zeggen: misschien kunnen we ook wel zeggen, we hebben het boek open gedaan van de handelingen van de Heilige Geest. Want is de Heilige Geest niet de hoofdpersoon in dit tweede boek dat Lucas schreef? Lucas, we weten dat, gemeente, heeft zijn evangelie geschreven en hij besluit zijn evangelie met een beschrijving dat de discipelen, nadat ze Jezus hebben zien opvaren, Dan gaan de discipelen weer terug naar Jeruzalem. Lucas die sluit zijn evangelie af in de tempelstad. En hij opent zijn tweede boek, Handelingen. Dat opent hij met weer Jeruzalem als uitgangsbasis aan te geven. Hij sluit af met Jeruzalem en hij opent met Jeruzalem. En dan sluit hij het boek Handelingen af met Rome. En dan loopt er een draad van Jeruzalem naar Rome. In het boek Handelingen van de Heilige Geest zien we hoe de Heilige Geest, die uitgestort is op de Pinksterdag, in het boek Handelingen zien we hoe de Geest mensen aanraakt en vervult en vernieuwt. In het boek Handelingen, gemeente, zien we dat discipelen van Jezus, dat worden apostelen van Jezus. Zendelingen. Om de evangelieboodschap niet alleen in de tempelstad te verkondigen, maar tot aan de einde van de aarde, nog verder dan Rome. In het boek Handelingen gaat het dus over de handelingen van de Heilige Geest aan mensen en in apostelen. En ik zei al, gemeente, toen ik de schriftlezing aankondigde, dat ons tekstgedeelte van vanavond, hoofdstuk 9, staat ingeklemd tussen hoofdstuk 8 en tussen hoofdstuk 10. In hoofdstuk 8, daar is evangelist Filippus het, die het evangelie verkondigt aan een niet-Jood, de minister van Financiën uit Soedan. Aan hem verkondigt hij Jezus. En dan in hoofdstuk 10, daar is Petrus aan het woord. En hij verkondigt het evangelie aan een niet-Jood, de Romein Cornelius. En tussen die twee hoofdstukken in staat de bekering van Saulus. Je zou kunnen zeggen in hoofdstuk 9, daar gaat het over de roeping van een man die een grote zendeling zal worden onder niet-Joodse mensen. Heidenen. Ik weet niet of het u al is opgevallen, gemeente, dat de Heere bij het roepen van mensen in zijn dienst, dat hij dan gebruik gaat maken van iemands achtergrond. Je levenservaring. Je talenten. Je zou kunnen zeggen, geleid op de leerschool van Gods genade, dan gaat de Heilige Geest de talenten die je van je schepper kreeg en de bagage die hij in zijn voorzienigheid aan je gaf bij je opvoeding en bij je scholing, dat alles gaat de Heilige Geest heiligen. En dat bedoel ik met heiligen, positief inzetten in zijn dienst. Dat zie je ook terug, gemeente, bij hoe de Heere de opvoeding en de scholing van een man als Saulus heiligt. Want we ontdekten al, hoofdstuk 9 staat tussen hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10 in, waar niet-Joden het evangelie van Christus horen. Saulus die zal ingezet worden om juist aan niet-Joden het evangelie te verkondigen dat die Joodse rabbi Jezus, dat toch wel de Messias is. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat er onder ons zijn, hier in de kerk of thuis, die zeggen, waarom zou de Heere nou Saulus hebben uitgekozen? Hebben jullie een idee? Wat flitst er nou door je gedachten? Waarom Saulus? Wat denkt u? Is dat nou niet de vrije gunst van God? Anders gezegd, een keuze die God zelf maakt. Welbehagen. Paulus noemt dat later ook zo, hè? Als hij dan onder leiding van de Heilige Geest de brief aan de Galaten schrijft, dan schrijft hij: het heeft de Heere behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Mooi, hè? De Heere die koos in zijn welbehagen voor Saulus. Deed de Heere God dat nou omdat Saulus een geschikte figuur was? Lag er bij wijze van spreken een landingsbaan voor de Heilige Geest klaar in het leven van Saulus? Nou, bepaald niet, gemeente. Als u, jij en ik in de beoordelingscommissie hadden gezeten, dan hadden we Paulus gelijk al over het hoofd gezien en dan hadden we hem in het vizier gekregen, dan hadden we hem afgeschreven, niet geschikt. En dat vind ik nou juist het mooie, gemeente. Dat onze goede God, die zoekt geen mensen waarvan jij en ik denken, een geschikte. De Heere zoekt geen geschikte mensen. Maar het mooie is dat die personen geschikt maakt. Moeten we maar onthouden. Voordat je het weet, kan je ergens voor gevraagd worden. En voordat je wegkruipt achter je ongeschiktheid, moet je misschien dit eventjes onthouden. De Heere maakt personen geschikt. En door zijn roepen, gemeente, komt het tot een ontmoeting. En door dat contact dat de Heere vanuit hem met ons legt, door dat contact worden we zo door de Heere aangeraakt. Je zou kunnen zeggen, je wordt dan vernieuwend onder handen genomen, zodat hij ons geschikt maakt voor de taak die de Heere voor jou, voor u heeft. En dan zet God ook je levenservaring in om de taak die hij voor je heeft, om die uit te voeren. Achteraf bezien, gemeente, en ja, is het in het geloofsleven niet heel vaak zo dat we achteraf veel te zien krijgen, in te zien krijgen. Achteraf bezien, gemeente, komt natuurlijk de afkomst van Saulus hem ontzettend goed van pas bij het werk wat hij mag gaan doen. Om zendingsapostel te zijn. Onder niet-Joden, want gemeente, waar komt Saulus vandaan? Nou, hij is in ieder geval niet geboren binnen de grenzen van het Heilige Land. Joden in Israël zouden zeggen, Saulus is een buitenlander. Zijn wieg stond in Tarsus. Een handelsstad in de Zuid-Turkse provincie Cilicië. En de ouders van Saul, die hoorden bij de stam van Benjamin. En ze noemden hun zoon naar de eerste koning van Israël. Saul. Ook iemand uit de stam van Benjamin. De wieg van Saul stond dus buiten Israël. En ja, Saul die kon aardig meekomen op school. En zijn ouders hebben besloten om Saulus te laten doorleren. En zodoende komt hij terecht in het Joodse godsdienstige centrum Jeruzalem. En Saul komt daar in de leer van de orthodoxe hoogleraar Gamaliel. Saulus is dus een Joodse jongen die buiten Israël opgroeit in een multiculturele stad Tarsus, te midden van Joden in de verstrooiing, in het buitenland. En wie als burger van Tarsus wordt geboren, die heeft daarmee nog niet het burgerrecht van de stadstaat Rome. Volgens Handelingen 22 blijkt Saulus het Romeinse burgerrecht door geboorte te bezitten. Dat betekent dus dat zijn ouders niet alleen burgers waren van Tarsus, maar ook van Rome. We zouden dus kunnen stellen, gemeente, dat de jonge Saulus uit een gezin komt dat een erkende status had weten te bereiken in de wereld van hun dagen. Saulus kwam als Jood uit een heidense omgeving. Hij weet dus van niet-Joodse gedachten en gewoonten. Maar ondertussen is hij een Jood in hart en nieren. Over zijn leven voor de ontmoeting met Christus zegt Saulus dat hij ijverde voor de wet van God en voor het volk Israël. Hij stond dus niet voorgesorteerd voor het christelijk geloof. De eerste keer, gemeente, dat de Heilige Geest Lucas de naam Saulus laat opschrijven, dat is tijdens de lynchpartij van Stefanus. In Jeruzalem kwam Saulus als leerling van Gamaliel in contact met de Jesus Revival die daar plaatsvond. Heel wat Joden raakten diep onder de indruk van die rabbi uit Nazareth. En het was natuurlijk in de ogen van heel veel orthodoxe Joden vreselijk. Die maakten dat niet mee. Dat was een groot kwaad, die sekte van Jezus. En omdat Saulus uit Cilicië kwam, zullen hem de debatten niet ontgaan zijn die plaatsvonden in Jeruzalem tussen de Grieks sprekende christen Stefanus en de Joden uit Cilicië en Azië, Handelingen 6. En als Stefanus wordt doodgegooid met stenen, dan weten we dat Saulus op de jassen past van de stenengooiers. En Saulus stemde in met de dood van Stefanus, schrijft Lucas. Nou, gemeente, als wij Jood waren geweest in de dagen van Saulus, dan hadden wij het wel kunnen volgen. Dat de Joden niet uit de voeten konden met de aanhangers van Jezus. Jezus gaf een hele andere uitleg aan de wet. Een andere uitleg dan dat ze gewend waren. En heel veel Joden die stoorden zich er enorm aan dat Jezus zich de Zoon van God noemde. En toen duizenden Joden geïnfecteerd leken met de gedachtegoed van die Jezus. Ja, toen zag Saulus zich geroepen om daar wat aan te doen. Tot aan de dood van Stefanus, toen waren er zo af en toe wat incidentele acties tegen Petrus en tegen Johannes. Saulus die gaat meer voor een wat agressievere aanpak. In Handelingen 8, daar lezen we dat hij de huizen ingaat en dat hij mannen en vrouwen meesleurt. En door dit soort razzia's gingen de Joden op de vlucht. En ze zochten een heenkomen naar Juda en Samaria. En het fanatisme zit bij Saulus zo diep dat hij een expeditie organiseert naar Damascus. Waarvan hij trouwens van tevoren niet weet of hij daar nog mensen als volgelingen van Jezus zal aantreffen. Gemeente, dat leid ik af uit vers 2 waar staat: als hij er enigen zou vinden die van die weg waren. Bijzonder, hè, gemeente, als je kijkt naar de lijnen in het boek Handelingen. Paulus, die reist naar het noorden. En daar probeert hij het heilige vuur van de Heilige Geest uit te trappen. Saulus, die reist naar het noorden. En ondertussen is de kamerling uit Morenland vanuit Jeruzalem op weg naar het zuiden. Een man die tot geloof is gekomen in Jezus. Hij gaat met blijdschap. Gedoopt en wel. Wat een uiterste, hè? De een naar het noorden met vijandschap en de andere met vriendschap en liefde naar het zuiden. Saulus' gemeente is fel gekant tegen de volgelingen van Jezus. Weet u waarom? Deze Jezus-people, laat ik het zo maar zeggen, die zeggen dat je niet door de wet, niet zelf het heil kan bewerken, maar alleen door het geloof in Jezus. Alleen door wat Christus heeft gedaan. Alleen Jezus' gehoorzaamheid aan de wet. Alleen dat geeft grond onder je voeten. Alleen Jezus' heilswerk zorgt ervoor dat je recht voor God kunt komen te staan. Jezus, die machteloze gekruisigde, hij is de Messias. En Paulus zegt dat is onmogelijk. Een Messias aan een kruis. Dat vonkt met elkaar. Nou, de haat tegen de Heer Jezus en bij de volgelingen van Christus komt Saulus' neusgaten uit. Hij briest van dreiging en moord, staat er. En zo gaat hij richting het noorden. Hij heeft papieren meegekregen van de hoge priester uit Jeruzalem. Blijkbaar, gemeente, heeft deze man ook nog wat te zeggen in de Joodse gemeenschap van Damascus. En er blijken dus in Damascus nogal wat Joden te wonen, want er staat dat er synagogen meervoud zijn. En als je dan nagaat, gemeente, hoe die tocht gelopen zou kunnen zijn. En je bedenkt dan wat er is gebeurd met Saul, de eerste koning van Israël. Ik denk dat we die geschiedenis wel kennen, gemeente, dat Saul op een gegeven moment zijn behoefte doet in een grot. En op dat moment snijdt David een stuk van de jas van Saul af. En als Saul dan de spelonk heeft verlaten, dan roept David: wat vervolgt u mij? Toen had Saul gezegd: is dat jouw stem, mijn zoon David? Jij bent rechtvaardiger dan ik. Dat is in het Oude Testament. Wat achtervolg je mij? Zegt David tegen Saul. In de verte zien ze het reisdoel liggen, Damascus. Nog even, ze zijn er. Ze zien het helemaal zitten. Totdat, opeens, een scherp licht, zo scherp dat je ogen dichtknijpt. Sterker nog, gemeente, Saulus moet erbij gaan zitten. Hij valt op de grond. En wat hoort nou deze man uit de stam van Benjamin, vernoemd naar koning Saul, wat hoort hij? Zijn naam, tot twee keer toe, Saul, Saul. En gemeente, we weten, als dat gebeurt, twee keer je naam, dan is er wat aan de hand. Abraham, Abraham, Martha, Martha, Simon, Simon, Saul, Saul. Wie spreekt hier? De grote zoon van David. De gekruisigde, de opgestane Messias, Jezus. De grote Davidszoon roept tot Saul: wat achtervolgt u mij? Misschien dat jij thuis denkt: is dat niet een wat vreemde vraag? Wat achtervolgt u mij? Klopt dat wel? Saulus is toch op zoek naar de volgelingen van Jezus? Ja, maar er is een hele nauwe band tussen Christus en zijn gemeente. En je moet maar, jongens en meisjes, onthouden: kom je aan een christen, dan kom je aan Christus. De Heer Jezus die leidt met zijn gemeente mee. Je zal als kind gepest worden op school. En dat komt voor. Oudere volwassenen die weten er nog van te spreken. Kan je nagaan wat voor impact dat heeft. Als je op school gepest wordt. En je hebt daar last van. Dan raakt dat ook je vader en je moeder. En daarom raakt het ook de Heer Jezus als zijn volgelingen worden vervolgd. Vandaar wat vervolg je mij, Saulus? Weet u wat ik trouwens zo bijzonder vind, gemeente, in deze geschiedenis? Saulus die wordt door een heel scherp licht verblind. Je zou verwacht hebben dat hij door hemelvuur werd verteerd. Maar dat gebeurt niet. En is dat nou geen genade? Wat vervolg je mij, Saul? Het raakt me, gemeente, dat Jezus hier de naam van zijn vijand noemt. Ik ken je. En ik noem de naam die je van je vader en je moeder hebt gekregen bij je geboorte. En helemaal uit het lood geslagen stelt Saulus de vraag, wat wilt u dat ik doen zal? Sta op. Ga naar de stad. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Gemeente, ik ga nog eventjes terug naar het begin van de preek toen we het er zo over hadden. Hè, als nou het woord bekering aan de orde komt. En hoe reageren we dan daarop? Als het over bekering gaat, dan kom je mensen tegen die zeggen, ja, bekering, dat moet natuurlijk wel op de manier zoals dat staat in Handelingen 9. Hè? Je zou kunnen zeggen, de bekering van Saulus, dat wordt een beetje de norm voor alle bekeringen. En toch, ik zou willen zeggen, gemeente, bekering zoals bij Saulus, ja, zo kan het. Maar ik zou niet durven te zeggen, zo moet het. Trouwens, hebben u en ik te zeggen hoe het moet? Is God daar ook nog niet een keertje vrij in? U, jij en ik, wij hebben God niks voor te schrijven hoe die het moet doen. En trouwens, als wij onze Bijbel lezen, gemeente, dan weten we toch dat onze goede God heel wat manieren heeft om mensen in contact te laten treden met hemzelf. Timotheus komt op een hele geleidelijke manier tot de kennis van de Heer Jezus. En wat dachten we van Lydia, gemeente? Ze luistert naar een preek van Paulus en ondertussen opent de Heer haar hart. En legde de Heer Jezus niet op een andere manier contact met Zacchaeus dan dat hij dat bijvoorbeeld deed met die mevrouw met wie hij een gesprek ging voeren aan de put in Samaria, Johannes 4. Als u vanavond zegt, nou, maar ik zou wel willen bekeerd worden op de manier van Saulus, dan zou ik u een tegenvraag willen stellen. Zou u dan ook net zoals Saulus eerst zo'n briesende moordenaar van de volgelingen van Jezus willen wezen? Saulus die wordt bij Damascus ter verantwoording geroepen. Dat klinkt heel gewoon. Er wordt gevraagd, waar ben jij nou mee bezig? En gemeente, vraagt de Heere God dat ook niet aan ons. Zeg, joh, waar ben jij mee bezig? Waar ben je druk mee? Waar draait het nou allemaal om in jouw leven? Zeg het eens. Gemeente, worden we niet ter verantwoording geroepen in de kerk onder een preek of thuis bij het lezen van een stuk uit de Bijbel? Hebt u het dan ook wel eens, gemeente, dat het zo bij je naar binnen kan komen tijdens een kerkdienst of op een andere gelegenheid, dat het zo bij je binnenkomt dat je denkt, ik hoor mijn eigen naam. Het gaat vanavond niet over hem of over haar, maar het gaat over mij, ik ben er gewoon bij. Ik word in mijn nekvel gepakt. Het gaat niet over de mens of een mens, maar het gaat over mij. Ik hoor mijn eigen naam. Wat vervolg je mij? Waar ben je mee bezig? Ben je niet heel vijandig bezig, Saulus? Jij denkt God een dienst te bewijzen door een strafexpeditie op touw te zetten richting volgelingen van Jezus. Maar hij was blind voor de persoon van Jezus. Terwijl hij op en top godsdienstig bezig was. Apart, hè? Laten we elkaar vanavond eens een vraag stellen, gemeente. Hebben we nou in ons eigen leven ontdekt dat je ogen geopend moeten worden voor de persoon van de Heer Jezus? Hebben we dat ontdekt? Gaandeweg. Je ogen open. Want gemeente, je kan kerkganger wezen. Je inzetten voor van alles en nog wat. Je bent geen vijand van de Bijbel, natuurlijk niet, want anders was hij hier vanavond niet, of anders was hij vanavond niet afgestemd thuis op deze kerkdienst. Je bent geen briesende vijand van Jezus. Toch kan het wezen dat je ondertussen blind bent voor de persoon van de Heer Jezus, terwijl je hier zit of kijkt. En wie blind is voor Jezus... Ja, dat kan een hele aardige jongen of meisje zijn. Aardige man. En ze vinden van alles en nog wat van je. Allemaal positieve dingen. Maar als je blind bent voor Jezus, dan sta je ondanks al je goede bedoelingen met je rug naar God toe. Je voelt je geen vijand, maar je bent het wel van God. Zo kan het, hè? Je voelt het niet, maar je bent het wel. Je gaat zonder geloofskennis aan de naam Jezus. Zonder te bukken voor Jezus. Zonder vragen naar hem. Als je zo door het leven gaat, dan ben je geestelijk dood. Ben je de eeuwige dood waard. En daarom stelt Jezus ons een vraag. Wie ben ik voor jou? Heb je me nodig als redder? Ja, als je nou daar ja op zegt, ik heb u nodig, mag het dan ook nog wat meer zijn? Klem je je ook vast aan mij, zegt Jezus. Kijk, Jezus nodig hebben, dat is al een voorrecht. Maar dan ben je nog niet aan hem verbonden. Klem je je ook vast aan mij, zegt Jezus. Gemeente, zulke soort vragen, dat zijn een soort harpoenvragen. En een harpoen, we weten dat misschien, als de walvisvaart voorbij komt... In het nieuws, dan heb je te maken met harpoens. Want met een harpoen, dat is een pijl met allerlei weerhaken eraan. Die zit aan een kabel, die wordt vanaf een walvisschip afgeschoten op een walvis. Die boort zich in de walvis. En die harpoen, die zit aan een kabel en zo wordt de aangeschoten walvis naar het schip getrokken. Vragen die de Heer ons stelt, ook ontdekkende vragen, lastige vragen, dat zijn harpoenvragen, gemeente, met de bedoeling dat de Heer ons naar hem toe trekt. Hij wil ons aan zijn voeten trekken. met deze vragen. Op de vraag van Jezus komt een antwoord, een vraag van Saulus. Wat wilt u dat ik doen zal? Sta op, ga naar de stad. Nou zou je af kunnen vragen, is Saulus nou bekeerd? Nou die daar op de grond heeft gezeten. Een fel licht heeft gezien, een stem heeft gehoord, is die nou bekeerd? Ik weet niet of ik op dit moment de goede vraag stel. Ik weet niet of je die vraag nu moet stellen. Is Saulus nu bekeerd? Zou het niet beter zijn, gemeente, om te zeggen... Saulus heeft Jezus ontmoet. En Jezus heeft Saulus ontmoet. En met dat Saul een vraag stelt... Wat wilt u, met dat hij opstaat, met dat hij zich laat leiden, jou kunnen zeggen vanaf dat moment begint er een afhankelijkheidsrelatie met de Heer Jezus. En dat is misschien een woord, gemeente, dat we moeten onthouden. Afhankelijkheidsrelatie met Christus die vervolgde. Gemeente, begint Saulus hier op dit moment niet met het loslaten van zijn eigen wil? Met dat hij vraagt, wat wilt u? Hier begint hij met het loslaten van zijn eigen wil. En dan valt het op, gemeente, dat de Heere Jezus niet gelijk met een hele lijst opdrachten komt. Met wat hij allemaal moet gaan doen. Dat hoort hij later. Mooi hè? Dat je niet alles op één dag hoeft te leren. Saulus is deze gebeurtenis trouwens in zijn leven niet vergeten. Hè? Hij schrijft nogal eens hierover in zijn brieven. Hij wist precies waar en hij wist ook precies hoe de Heere in zijn leven kwam. Even een vraag die we toepassen op onszelf, gemeente. Is het nou belangrijk dat je plaats en tijd van je bekering... kent? Is dat nou belangrijk? Toen en toen, daar en daar. Ik ben geneigd om te zeggen, gemeente, ik vind het veel belangrijker. In plaats van toen en daar te weten. Dat in jou, uw, mijn levensgang... tot uiting komt dat we de Heere Jezus hebben ontmoet. En dat we hem vrezen. En dat we met hem door het leven gaan. Dat Jezus met ons aan de wandel is. Dat blijkt. Net als bij Noach. Hij leefde met God, hij bouwde een ark. Er staat ook niet precies wanneer hij daarmee begon. Hij leefde in Gods vrezen. Henoch ook. Henoch wandelt met God. Gemeente, als je kijkt naar de manier waarop de Heere zondaren bekeert, daar zit zoveel verscheidenheid in, hè? Levi heeft twee woorden nodig, volg mij. Hij doet zijn kasboek dicht, hij trekt de deur van zijn kantoor achter zich dicht en hij gaat met Jezus mee. Volg mij. En Saulus komt eerst op de grond en ontreddend vraagt hij, wat wilt u dat ik doen zal? En hij laat zich bij de hand nemen. Ik wil maar zeggen, gemeente, je kan... hele heftige dingen in je leven meemaken. Net als Saulus, maar... emoties... en tranen... en diepe aandoeningen... die zakken allemaal weer weg. Maar of God van onze bekering weet... anders gezegd... of onze bekering uit God is, of onze bekering ook tot God is. Weet u waaruit dat uit blijkt? niet uit lange verhalen. Maar uit je levenswandel. Waaruit kan je nou weten of je bekering echt is? Nou, dat blijkt uit het geloof. Dat blijkt uit de vruchten van het geloof. In een Bijbelse bekering, gemeente, kom je bij de Heere Jezus terecht. Of je daar nu door de wet naartoe gedreven wordt, of dat je door het evangelie op een hele liefdevolle manier getrokken wordt, maar de naam en de persoon Jezus worden kostbaar voor je. Jezus wordt onmisbaar voor je. En in de omgang met de Bijbel kom je erachter dat de vijandschap tegen God heel diep in je DNA zit. En dat je het liefst je eigen gang gaat. Hoog te paard en vast in het zadel. Dat zit in ons DNA. Je herkent je wat de dichter McCheyne opschreef. U kent dat gedicht, denk ik. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en voelde geen smart. Maar toen mij Gods geest aan mezelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Hij heeft me verlost van het vonnis der wet. Mijn heil, mijn vrede, mijn leven werd Jezus. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. En nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Wie dan ook, gemeente, bij Jezus terechtkomt, komt daar met zijn nood terecht. Die komt tot overgave aan zijn zaligmaker, die je redt van je zonde schuld en je zonde vloek. En dan is zijn liefde dat je verbreekt. En gemeente, herkennen we dat je als smekeling zit aan de voeten van Jezus. Het stuur niet meer in je eigen hand, maar in zijn hand. Niet meer wat ik wil, maar wat wilt u? Ben je dan bekeerd? Misschien moeten we zeggen, dan begint het pas. Met een smeekgebed, met een dankgebed aan de voeten van Jezus. Elke dag vragen, wat wilt u? Ga mij met uw heilicht voor, dat zongen we straks. Achter hem aan, je voetstappen zetten in zijn spoor. Gemeente, dat is nou het leven uit de genade. Dat is leven waarbij je afsterft aan je oude mens. Dat is de mens waar je met je ik, waar het draait om je ik. Om te leren opstaan in een nieuw leven. Een leven dat gedragen wordt door het offer van Christus. Waarbij Jezus je noodzakelijke heiland is. Waarbij je leeft uit de verzoening. En je leeft met het oog op de eer van de Heer. Het ging vanavond, gemeente, over het thema ontmoeting met Jezus. Vanavond wordt onze naam genoemd. Geef mij je hart. Geef mij je handen. Oftewel, Jezus zegt, draai je om. Achter mij, zegt Jezus. En dan? Achter mij aan, zegt Jezus. In afhankelijkheid en met overgave. Amen. Gemeente, we zingen. Tegen de achtergrond van de thematiek van vanavond, Psalm 86, en daarvan vers 3. Heren, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. En ook vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Vers 3 en 6 van Psalm 86. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden en danken. Aanbiddelijke Heiland, u kunt ons aan. U maakt tegenstanders tot medestanders van u. En u bent het die ervoor zorgt dat uw roepstem voor een draai zorgt in ons leven. Dat we niet verder van u af raken, maar u roept en trekt ons naar u toe. U roept, opdat we op de knieën komen voor u. U roept om geknielden weer op de been te helpen, om achter u aan te gaan. Bekering, het is een draai. Bekering, het is een proces van afsterven van oud en opstaan van nieuw leven. Verheerlijk uzelf door de overmacht van uw bekerende genade. En wees voor ieder van ons, jong en oud, wees voor ons elke dag onmisbaar. Opdat we u, Heer Jezus, heel persoonlijk mogen kennen als onze schuldovernemende middelaar. Dat we u mogen kennen als borg, waardoor we ons met een heilig en rechtvaardig God verzoend weten. En uit die verwondering leven. Heren, oefen de ouderen en de jongeren onder ons die u mogen kennen in de kennis van u. In de kennis van uw persoon. In de kennis van uw namen. In de kennis van uw ambten. Zodat we u belijden als Heere en Heiland. We danken u voor deze dag van stilte en rust, waarbij we mochten opademen met ons lichaam, waardoor we met onze ziel bij u mochten komen en u kwam tot ons. We danken u daarvoor. Laat het tot een ontmoeting zijn gekomen. Opdat we achter u aankleven. Heren, we bidden u voor de dorpen, voor de gemeenten, voor uw kerk. Heren, we bidden u voor de werkzaamheden van Stichting De Hoop. Waarvoor we vandaag onze gaven mogen geven. Heren, wilt u met die stichting zijn die zich inzet voor het geestelijk welzijn van onze medemens? Medemensen, verder weg, mogelijk ook dichtbij. Mensen die door de moeite van het leven zijn ontspoord of in de knel zijn gekomen. Heren, wilt u zijn met alle jongeren en ouderen die gebonden zijn door verslaving? Er kunnen zoveel dingen zijn waar we aan vastzitten. Waardoor we onvrij zijn. Waardoor we afhankelijk zijn. Afhankelijk van zaken die ons lichaam of onze geest of alle twee stuk maken. Heren, geef verslaafden aan alcohol of drugs of porno of gokken. Geef ze de moed om hulp te zoeken. Om los te komen van datgene dat hen ziek maakt. Zegen daartoe de therapieën die worden gegeven. Maak u zelf onmisbaar in de gesprekken en in de behandelingen. Opdat niet alleen het lichaam en de geest vrij worden. Maar mensen ook komen te staan in de vrijheid van het kindschap Gods. Heren, wij bidden u voor uw volk Israël. We bidden om rust en vrede. De vrede uit u voor Jood en Arabier. Gedenk, Heere, deze wereld. Wees met uw kerk waar die vervolgd wordt. Omring uw kinderen met uw gunst en bewaar ze als de appel van het oog. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank. Bedek datgene dat verzoeningsbloed behoeft. We bidden het, Heere, uit genade om Christus wil. Onder dankzegging van uw heerlijke naam. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 34. Daarvan zingen we de versen 9 en 11. God is het verbroken hart, te alle tijd nabij en goed. En ook het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. 9 en 11 van 34. Gemeente, ontvang de zegen van de drie-enige God en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.